Gevecht om een glimlach. Geschreven en voorgelezen door Thea Dubelaar. Carola is in het bos bij het onbewoonde kasteel en ze heeft net twee jongens die haar bos waren binnengedrongen weggejaagd. Carola keek de jongens na tot ze aan het eind van de bosrand verdwenen. Daarna liep ze terug naar de omgevallen boom bij het meer. De zon begon boven de bomen uit te komen. Langzaam kwam het bos tot rust. Carola voelde zich nogal droevig, net alsof de morgen mislukt was. Somber staarde ze naar het vuile water en vroeg zich af hoe lang het zou duren voor het meertje weer helder was. Ze hoorde geschuifel achter zich, dat was de panda. Ze zette de gedachte aan de panda van zich af, ze wilde geen van de onechte dieren zien, zelfs David en Leila niet. Het geschuifel hield aan, hardnekkig bleef ze naar het water staren. Goedemorgen, kind, zei oma, en ze kwam naast haar zitten. Ze trok haar rok recht en deed haar tas open om er een pepermuntje uit te halen, precies zoals de vorige keer. Carola keek even opzij, maar zei niets. Je moet je niet in de luren laten leggen door de nepvrienden van je. Vooral die kater neemt een loopje met je, zei oma, en ze snoof verontwaardigd. In mijn tijd hadden de onechte wezens nog respect voor degene die hen opriep. Je moet bedenken dat hun bestaan van jou afhangt. Als je besluit om ze niet meer te zien, dan is het onmiddellijk afgelopen met de valse kater en zijn drakige vriend. Je kunt je te alle tijden van die twee ontdoen. Maar ik wil ze helemaal niet kwijt, riep Carola. We hebben het juist zo fijn hier in het bos. Waarom kan dat niet gewoon zo doorgaan? Oma schudde haar hoofd. In het leven gaat niets zomaar gewoon door. Alles verandert. Gelukkig maar, anders werd het een saaie boel. Met de kater en het draakje wordt het nooit saai. Al duurt het 100 jaar, antwoordde Carola, ik kan ze niet missen. Dat valt wel mee. Elke verandering is niet altijd een verslechtering. Misschien krijg je iets veel aardigers terug voor dat kattige dier. Even zag Carola heel duidelijk de kater met een valse glimlach en kwaadaardig gebolde rug bij de rand van het meer staan blazen, maar hij verdween vrijwel meteen weer. Oma grinnikte zachtjes. Daar had hij niet van terug, zei ze tevreden. Laten we nu over iets anders praten. Heb ik je al verteld van die winteravond waarop ik een tartaar paardenbloed zag drinken? Alweer die tartaren, mompelde Carola. Oma knikte. Die winter zag ik ze bijna iedere avond, maar als het je niet interesseert... Dat paardenbloed lijkt me wel spannend, antwoordde Carola. Dat dacht ik wel, zei oma zelf voldaan. Die avond dus was ik nog laat in het dorp geweest om een boodschap te doen. Halverwege de weg naar huis begon het te hagelen. Gierende windvlagen joegen de ijskorrels recht in mijn gezicht. De kou sneed door mijn voorhoofd en veroorzaakte een doffe pijn achter mijn ogen. Ik was dolblij toen ik een schuur vond om te schuilen voor de bui. Op een baal stro maakte ik het me gemakkelijk. De wind drong niet door in de houten bouwval en het was er tamelijk aangenaam. Ik zat te luisteren naar het hondenweer toen ik opnieuw de denderende hoefslag hoorde van de tatarenpaarden. Ze kwamen snel dichterbij en reden trappelend rond de schuur tot ze uiteindelijk halt hielden. Er moesten heel wat ruiters zijn. Toch werd het snel rustig om de schuur, op het briezen van een paard en schrapen van een hoef na. Verder was er het niet aflatende gieren van de wind en de kletterende hagel op het dak van de schuur. De aanwezigheid van de stille ruiters maakte me nieuwsgierig, maar de gedachte aan de snijdende kou hield me binnen. Ik bleef waar ik was, zittend op mijn strobaal, tot het ergste noodweer voorbij was. Toen ik buiten kwam, stond ik tussen honderden paarden. De dieren hadden zich dicht tegen elkaar aangedrongen. Elk dier droeg zijn ruiter. De tartaren hadden zich in donkere dekens gewikkeld en zagen eruit als zwarte bulten op de rug van hun rijdier. Alleen de pijlen en bogen staken ijl en puntig in de lucht. Sommige ruiters leken te slapen. Anderen schudden de hagel van hun dekens. De paarden knabbelden wat aan ijzige grassprieten. Ik drong tussen de warme paardenlijven door, tot ik bij een ruiter kwam die was afgestegen. Met een mes verwondde hij voorzichtig zijn paard tot het bloeden. Met zijn mond tegen de wond gedrukt, dronk hij het bloed van zijn rijdier, tot hij genoeg had en de wond afsloot met een vezelige dot. Ik was in het jaar 1178 en stond tussen de mannen van Genghis Khan, de bedovergrootvader van Kublai Khan. Voor Genghis koning werd, leefden de Tartaren als nomaden in het noorden van China. Zomers trokken ze met hun vee hoger op en 's winters naar het zuiden. De kudden breidden zich uit en gaven het Tartarenvolk voedsel in overvloed, zodat ze talrijker werden. Uiteindelijk was het volk zo groot geworden dat Genghis hun nieuwe koning besloot om land te veroveren. Hij verzamelde lansen en speren en trok met zijn ruiters ten strijde tegen de omliggende provincies. In die tijd waren de Tartaren ijzersterk. Ze verdroegen het ergste ongemak en konden 10 dagen rijden zonder voedsel, tenten of vuur mee te nemen. Hun paarden graasden 's nachts terwijl zij in het zadel sliepen en ze dronken paardenbloed om op kracht te blijven. Op die manier hoefden ze niet te jagen om te overleven. Als de vijand in het zicht kwam, deden ze alsof ze vluchtten, zodat de tegenstander de achtervolging inzette. Terwijl ze zogenaamd vluchtten, schoten de mannen van Genghis Khan met grote behendigheid achterom pijlen af op hun achtervolgers om hen te doden of te verwonden. Dan, plotseling, keerden ze hun paarden en ze vielen de gewonde, verzwakte vijand aan met zoveel moed en heldhaftige kreten dat de tegenstander bang werd en zich overgaf. Zo veroverde Genghis en zijn mannen provincie na provincie. In elk veroverd land lieten ze een deel van hun stam achter om te heersen over het verslagen volk, zonder het kwaad te doen, in vrede en rechtvaardigheid. Als de mensen van het bezette land ontdekten dat de nieuwe heersers zo kwaad nog niet waren, kregen ze weer hoop op een rustig, welvarend leven. De veroveraar werd hun beschermer. Hij verzekerde hun land van vrede en voorspoed en vrijwillig zwoeren ze trouw aan Genghis de Grote Khan. Zo veroverden de Tartaren grote delen van Azië. 6 jaar lang leverde Genghis strijd. Toen werd hij aan zijn knie geraakt door een vijandige lans en overleed. Genghis werd opgevolgd door Kui, Bakui en Altuo, door Mongu en tenslotte kwam Kublai de Zesde Khan, de grootste en machtigste van alle Tartaren. Hij regeerde over heel Azië, van oost tot west, van noord tot zuid. Dat was pas een man. Machtig en nog knap ook. Heb je hem dan gezien? Vroeg Carola. Ik bedoel echt gezien, niet alleen 's nachts in de maneschijn. Oma knikte. Zo vaak, maar nu moet ik er vandoor en jij moet naar huis. Ze wachten op je met het ontbijt. Ze eten heus wel zonder mij, antwoordde Carola. Zeker, maar het geeft een hoop gezeur als je niet aan tafel verschijnt. Je moeder wil natuurlijk weten waar je bent geweest en wat zeg je dan? Ik heb naar oma geluisterd, die verhalen vertelde over de Tartaren. Carola schoot in de lach. Als ik dat zeg, valt mama flauw. Of ze stuurt je naar de psychiater. Oma stond op. Haar rug kraakte een beetje en haar been was stijf van het lange zitten. Ze zette 2 hinkende stappen en toen ging het lopen weer beter. Voor Carola er erg in had, was ze al een eind op weg. Laat je niet op je kop zitten door die kater, riep ze nog, en ze zwaaide voor ze tussen de struiken verdween.